Goeiedag, het is vandaag zondag 16 maart 2025. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 458ste aflevering van deze podcast. Het was mijn bedoeling om deze aflevering al op 8 december te publiceren, maar door medische problemen is het er toen niet van gekomen. Ik ben daarna op reis geweest en nu neem ik de draad weer op. Op 31 oktober organiseerde SCEP in samenwerking met Wetenschapscafé Kempen een panelgesprek in Tableau Dessel met vier auteurs van de boekenreeks De Sceptische Kijk. Tijdens dat event hebben vijf boeken de revue gepasseerd en ik heb het opgenomen. Ik heb het volledige gesprek opgesplitst in vijf delen van ongeveer 20 minuten. Eén deel per boek. Ik heb alles ook als video opgenomen en de montage ervan vinden jullie op het YouTube-kanaal van SCEP. Uiteraard staat de link naar deze reeks ook in de notitiepagina van deze aflevering. Vandaag horen jullie het eerste deel waar Marleen Fienoelst geïnterviewd wordt over vaccineren. De sceptische kijk, vaccineren.
Graag geef ik het woord aan en vraag ik een applaus voor professor Dr. Dirk de Vroei.
Dank u wel. Het applaus is niet alleen voor mij eigenlijk, want het zijn de schrijvers vandaag die in de belangstelling staan. Ik modereer uitsluitend. Ik zorg dat wij hen het vuur aan de schenen leggen. Maar zodanig dat zij ook hun boek kunnen toch wel eventjes in de belangstelling brengen. Vier boeken die geschreven zijn in de reeks van SCEP. Vijf boeken gaat het over, want Claire heeft er twee geschreven de laatste tijd. Vijf boeken die we jullie willen voorstellen op een toegankelijke manier. De boeken zijn achteraf en alle boeken uit de SCEP-reeks zijn te koop in de hal. Achteraf, aan een zeer democratische prijs van 20 euro. Het is een boeiende avond, denk ik, omdat we echt uiteenlopende onderwerpen hebben, maar ook heel uiteenlopende auteurs die hier vanavond in het panel zitten. Hier meteen naast mij hebben we Marleen Fienoelst. Zij is arts, maar ook journalist. En zij is hoofdredacteur van Gezondheid en Wetenschap. Gewoon de meest bekeken website van Vlaanderen als het over gezondheidsclaims gaan die gefactcheckt worden. Ja. De stoel verder zit Philip van Beurden. Hij is geen arts, maar is ingenieur. Maar hij is ook, zijn doel is eigenlijk om wetenschap populair te maken, om het toegankelijk te maken voor de mensen. Vandaar heeft hij zijn boek geschreven. Ik zei het al dat het een heel gevarieerd panel was, want Claire Moens, zij is edelsteenkundige, noemt het. Hè? Dus zij werkt de hele dag met stenen en ontwerpt ook juwelen. Ja? En tenslotte, helemaal op het einde van het rijtje, hebben we Patrick van Krunkelsven, huisarts en directeur van CEMAM ook. Dus de man die weet hoe evidence-based medicine in België ineen moet zitten. En hij heeft ook een boek geschreven dat we willen nader bevragen vanavond. Ik ga beginnen met eventjes het vuur aan de schenen te leggen van Marleen. Marleen, je hebt een boek geschreven over, samen met Witse Wiels, die er vanavond niet kon bij zijn. In 2021 is jullie boek uitgekomen over vaccineren. Je moet je inbeelden, dat was het jaar dat de meeste mensen gevaccineerd zijn tegen corona. Op dat moment heb jij een boek uitgebracht over de feiten en fabels over vaccineren. Wat is nu voor jou het grootste misverstand dat er bestaat over vaccineren?
Ha, er zijn heel wat misverstanden over vaccineren en zeker in de COVID-tijd was dat een groot probleem. Maar het grootste is toch dat mensen denken, je kan beter de natuurlijke infectie doormaken dan je te laten vaccineren. Beter voor je weerstand. Dat klopt voor sommige infecties wel, maar het risico is natuurlijk dat je belangrijke complicaties oploopt als je de infectie doormaakt. Hè. Dus dat is een misverstand, doe dat niet. Mazelen is aan het rondgaan als je niet laat vaccineren of kinderen die niet gevaccineerd zijn kunnen wel in 1 op 1000 overlijden aan de gevolgen van mazelen, gezonde kinderen. Dus dat is een groot misverstand. Beter de natuurlijke infectie dan de vaccinatie niet doen. Een tweede misverstand dat we vaak tegenkomen, eigenlijk voor alle vaccins, is dat je er onvruchtbaar van wordt. Heel veel studenten moeten geruststellen in de COVID-tijd, je wordt niet onvruchtbaar van vaccinatie. Het is iets wat heel vaak de wereld wordt ingestuurd door antivaxxers en dat is iets wat mensen natuurlijk bang maakt. Zeker jonge mensen zijn daar heel gevoelig aan. Dus dat is ook absoluut nooit het geval. Je wordt niet onvruchtbaar van vaccins. En een derde misverstand, je had er een paar... Ja. Ik kan aan het nadenken, ik had net één in mijn hoofd en nu is het me toch wel niet ontglipt, zeker. Ja, dat men zegt, je ziet, de vaccins zijn niet veilig, je kunt belangrijke complicaties hebben op termijn. Het is zo dat vaccins niet 100% veilig zijn, maar het is altijd veiliger dan de infectie doormaken. Het risico op complicaties bijvoorbeeld, wanneer je COVID doormaakt, is altijd groter dan het risico van een COVID-vaccin. Dus dat is ook iets wat... Dat is altijd een balans. En we vaccineren alleen tegen ziekten waarvan de risico's groot zijn en groter dan na vaccinatie natuurlijk.
Jij zegt dat nu wel, maar... er zijn ook artsen die beweren dat vaccins niet veilig zijn. Ik denk aan Andrew Wakefield, die eind vorige eeuw zelfs een artikel schreef in een gerenommeerd tijdschrift om te beweren dat eigenlijk het mazelenvaccin, het gecombineerde mazelenvaccin met Bov en Rubella, niet veilig was.
Ja.
Ondertussen is daar wel al wat gebeurd met dat artikel.
Amai. Andrew Wakefield is een Britse kinderarts die in eind van de vorige eeuw, ik denk dat het in 89 was, of begin jaren 90, een artikel waarin hij zei, er is een verband tussen mazelenvaccinatie en autisme bij kinderen in Engeland. Dat komt inderdaad in een gerenommeerd tijdschrift naar buiten. En de mazelenvaccinatie die viel in Engeland van boven de 90% naar onder de 10%. Echt op heel korte tijd. En hij is veroordeeld daarvoor. Dirk, dat artikel is teruggetrokken. Maar dat is het meest gelezen teruggetrokken artikel, want je vindt dat nog altijd op het internet. Daar staat dan een stempel op, retracted, maar je kan het gewoon lezen. En die man is uit zijn ambt ontzet, je mag geen arts meer zijn, en die trekt eigenlijk de wereld rond tegen vaccinatie, een grote antivaxxer geworden. En hij is ook naar de Verenigde Staten geëmigreerd, trouwens een goede vriend geworden van de presidentskandidaat Donald Trump. Dus
wel, dat, in 2014 heeft Trump nog Twitters de wereld ingestuurd om ervoor te waarschuwen dat je autisme krijgt van vaccins. Nu, het is wel een moeilijke strijd, omdat je moet opboksen tegen de media en de pseudomedia, de fake news in dit geval, moet je opboksen. Welke tips heb je eigenlijk voor de mensen in je boek om dan toch, en voor de artsen, om mensen, ik kan niet zeggen, als je echt tegen vaccins bent, dan ben je niet te overtuigen. Maar als je twijfelt, welke tips heb jij voor die mensen om hen te overtuigen dat vaccins toch wel werken?
Ja, het is zo dat we hebben eigenlijk weinig echte mensen die er tegen zijn. Dat is maar een hele kleine minderheid, 1-2%. En er is wel een redelijke groep die groeit van mensen die twijfelen van, is dat allemaal wel nodig? Eigenlijk is een goede huisarts ontzettend belangrijk daarin, die goede tips geeft. Maar we hebben ook wel wat huisartsen gehad die er tegen zijn. Daar hebben we ook, heeft Patrick klachten tegen ingediend. Die zijn ook geschorst, gelukkig. Goede tips is eigenlijk, volg je gezond verstand ook. Vaccinatie is de belangrijkste, de belangrijkste naast antibiotica ontwikkeling van de farmaceutische industrie. Als je ziet hoeveel kinderen dat we al gered hebben dankzij vaccinatie. Trouwens, in Gaza is het de enige keer dat er humanitaire pauzes zijn ingelast, was het om kinderen te vaccineren tegen polio. Herinner u, een paar maanden geleden, ik denk UMRA, die organisatie die nu verboden wordt daar. Maar dat is zo ontzettend belangrijk. Dat is, we hebben daar cijfers over dat er heel veel levens gered worden met vaccinatie. Dat we heel veel infectieziekten eigenlijk niet meer zien. Difterie, kinkoes, dat is allemaal wel onder de radar verdwenen. Waarom? Omdat we vaccineren natuurlijk. Ik heb zelf nog mazelen gehad als kind. De vaccinatie is ingevoerd begin jaren 80. Daar was ik al te oud voor de vaccinatie. Ik had het al gehad. Dat zijn zeer ernstige ziektes. Het is heel pittig,
ja, die wel, vaccinatie. Polio is ook zo'n ziekte die volledig uitgeroeid is dankzij vaccinatie. Herinner u nog de beelden met de ijzeren longen, hè, waar dat mensen moesten in verblijven omdat ze zelfs te zwak waren om nog te kunnen ademen.
Ja, en nu in Gaza zijn er dus teruggevallen van polio, omdat de vaccinatiecampagnes stilgevallen zijn. We moeten blijven vaccineren. En daarom, dat is redelijk rampzalig. Hè? Dat geeft verlammingsverschijnselen. Dus dat is wel heel moeilijk, spittig. Ja.
Zo dadelijk krijgt het publiek ook de mogelijkheid om een paar vragen te stellen vanuit het publiek. Dus denk al eens goed na welke vraag dat je aan Marleen zou willen stellen. Er komt dan iemand met een loopmicrofoon tot bij u. Maar ik ga nog één vraag stellen zelf. Minstens. Je boek is nu ondertussen 3-4 jaar oud. Heel corona is eigenlijk al gepasseerd. Jullie hebben het boek geschreven in het begin van de coronavaccinatie. Wat zou je nu nog willen toevoegen aan het boek eigenlijk, als je het zou mogen opnieuw schrijven?
Goh, eigenlijk zien we dat in de COVID, na de coronatijd, dat er de vaccinatietwijfel groter geworden is. Mensen zijn een beetje vaccin moe geworden. Al die vaccins zwijgt erover. Ik heb het gemerkt. Ik heb veel webinars gegeven, veel uitleg gegeven over vaccinatie in de COVID-tijd. En op een bepaald moment zei men stop, we hebben er genoeg van. We moeten blijven alert zijn voor vaccinatie en voor ziekten. En er kunnen nieuwe pandemieën op ons afkomen. Hè. Dat is gewoon. We gaan er nog krijgen. Ik heb geen glazen bol natuurlijk, maar we gaan er zeker nog meemaken, waarschijnlijk omdat wij gewoon met heel veel mensen op de aardbol leven. Het is enorm belangrijk om daar ook voor te waarschuwen, misschien voor toekomstige pandemieën die er ook gaan komen.
Mm-hmm. Vragen uit het publiek. Je hand heel hoog opsteken, maar ik zie heel moeilijk, maar de mensen met de loopmicrofoon...
Ja, vanachter zijn er
helemaal vanachter, ja.
Die hebben beter zicht misschien erop. Voilà, stel uw vraag gerust.
Wat ik me soms afvraag is, bijvoorbeeld in een arts, ik weet niet meer hoe dat hem noemt, als die mensen de wereld rondtrekken als arts, die zijn wetenschappelijk opgeleid, hoe moet ik dat zeggen? Is hij echt ervan overtuigd dat vaccinatie zoveel schade aanbrengt, of is dat toch, je hebt ooit de John Burke Society, die bewust desinformatie verspreiden? En ik zit soms thuis mijn eigen af te vragen, die artsen dat dan toch anti-vaccinatie zijn, zijn die er heilig van overtuigd of doen die dat toch doelbewust om de polarisatie aan te wakkeren?
Ik denk, ik kan niet in zijn hoofd kijken natuurlijk, maar ik vermoed dat hij wel overtuigd is van zijn gelijk. Nu, we hebben in alle beroepen hebben wij mensen die het slecht voor hebben of die hun kennis niet op een goede manier inzetten. Hè. We hebben bedriegers in elke beroepsgroep en niet minder bij de artsen die eigenlijk niet accepteren wat ze geleerd hebben aan de universiteit. Hè. Dat is absoluut, dat komt uit hun eigen koker. Hè. Dat is niet, hoort niet bij de wetenschappelijke opleiding. Dus dat is, die gaan de mist in. Waarom? Waarom? Ja, je hebt er die ook in complotten geloven, ook artsen. Daar zijn ook artsen tussen. Die zijn niet beter of slimmer dan andere mensen. Hè.
Nee, Marleen, er werd ook van Andrew Wakefield gezegd dat hij die studie, by the way, op 12 mensen, aantal kinderen, die data zijn uitgevonden, dat is al zeker. Maar dat hij eigenlijk toelaat om het vaccin dat er toen was, het gecombineerde vaccin, eigenlijk te ondermijnen om zijn eigen vaccin waar dat hij aan het werken was, om dat net de kans te geven om gebrennen in de hele wereld.
Ja, klopt. Hij had dus eigenlijk een ander vaccin dat hij naar voren wilde schuiven en hij wilde het vaccin dat bestond afbranden. Dus hij had daar ook commerciële belangen achter. Hij is dan zwaar aangepakt. Zijn studie dat trok op niet veel. Er waren inderdaad maar 12, 13 kinderen. Waar hij zei van, er is een link met autisme. Hij is dan zo aangepakt dat hij zich daartegen heeft gekeerd. Zijn vaccin maakte natuurlijk geen kans meer. Dus je kan je de vraag stellen bij Andrew Wakefield, in hoeverre dat hij niet gewoon uit frustratie zich tegen de wetenschap heeft gekeerd. Of tegen het beleid.
Nog tijd voor één vraagje uit het publiek.
Ja.
Ja. Ik zie hier in het midden iemand.
Ja, ja hier ook ja. nog.
Of ja, stel maar de vraag, degene die de microfoon heeft.
Ja. Is mevrouw ook op de hoogte van de rechtszaak die in Amerika was van John F. Kennedy? Over de mazelen tegen Pfizer?
Is het John, je bedoelt een John andere F. Kennedy, denk
John
ik.
John F. Kennedy.
Niet John F. Kennedy, hè?
Ja.
De vermoorde president, heb je
nee.
Nu? Nee. Nee, hè?
Een kleinzoon,
dat is een andere Kennedy.
De kleinzoon ervan.
Ja, die Kennedy is... bij de Kennedy's zijn daar ook een paar echte pseudo... antivaxxers, hè? Dat weten we. Maar hoe is de voornaam van die Kennedy-telg nu weer? Die zo...
Die kandidaat is nu, hè?
Robert Kennedy, of...
Ja.
Ja. De zoon of kleinkind van Robert Kennedy, die nu kandidaat was, heeft zich teruggetrokken. Die is ook antivaxxer.
Ja.
Maar ik wou er even op tussenkomen. Ik denk dat er een aantal...
Die is niet alleen antivaxxer. Die had een rechtszaak aangespannen tegen Pfizer. En die heeft hij gewonnen omdat hij overtuigend bewijs had van kinderen die via mazelen autisme gekregen hadden.
Nee, maar dat is zeer vaak onderzocht. Er is geen, en daar zijn heel veel studies, nieuwe studies over gebeurd, een grote groepen mensen. Er is geen enkele relatie tussen mazelenvaccinatie en autisme. Je kan dat op de website Gezondheid en Wetenschap ook terugvinden, die studies. Tuurlijk. Grote groepen kinderen, dat is gewoon kwatsch. Dat is niet zo. En dat is weerlegd. Ik kan dat hier wel zeggen, maar daar zijn echt wel degelijke publicaties over. Ik weet niet wat hij daar, op welke grond dat hij, ik weet niet welke rechtszaak dat is.
Kan natuurlijk elk kind dat autisme krijgt, kan je vermoeden dat dat door het vaccin is, dat kan in de hele wereld krijgen.
Ja.
Maar, alleen
dat kan je niet aantonen.
Kun je een factcheck vinden, hij heeft geen rechtszaak gewonnen.
Heeft ze het niet gewonnen? Ja. Oké.
Okay. Dus het is ook al fake nieuws dat hij een rechtszaak gewonnen heeft.
Okay. Ja,
zo ver gaat het.
Bedankt Paul. Ja. Er is geen oversterfte.
Nee.
Absoluut niet, nee. Er zijn juist heel veel mensen. En op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie kan je zien hoeveel mensen door COVID zijn blijven leven.
Heeft de micro misschien?
Misschien kan u dan eens praten met Theo Schetters. De mensen uit
Tegenwind. Ik ken Theo Schetters. Ja. Hij heeft in Zuid-Afrika... Het is ook iemand waar we al... heel wat onzin van gelezen hebben, al weer recht is. Ja. Ja, echt waar. Ook het, iemand die rond in de vaccinatieontwikkeling...
Nog één vraag, helemaal in het midden.
Chris?
Ik was altijd een vader bij het vaccineren, want het dochtertje van een collega van mij is overleden aan de pokkeninenting. Dus die heeft dus, dat is al een hele tijd geleden, hè. Maar die was dus opgenomen omdat die pokkeninenting bij haar werkelijk de pokken veroorzaakt hadden en die is daaraan overleden.
Maar de pokkenvaccinatie is al tientallen jaren gestopt, hè?
Dat is lang geleden.
Dat is heel lang geleden, ja.
Het is toch wel een...
Ja, Patrick.
Een gevaar.
Misschien om er even op in te haken, vroeger werd er gevaccineerd met afgezwakte virussen. En ik weet niet, ze pokken is dan een virus, zal wel. En dan had je natuurlijk een kleine kans om de ziekte toch nog te krijgen. En de dag van vandaag zijn de vaccins, zeker het allernieuwste vaccin, heeft niks meer met het virus te maken. Het gaat een signaal veroorzaken in je lichaam om die antistoffen te maken. Maar vroeger had je inderdaad een kleine kans om de ziekte te krijgen. Dat is inderdaad zo.
Dank
maar dat is nu vandaag met de nieuwe vaccins helemaal niet meer het geval.
Ja. Voilà, bedankt Marleen. Ik denk dat in de pauze de mensen nog de kans zullen hebben om jou een aantal vragen te stellen, uiteraard. Patrick.
Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Mark De Vos. Mark De Vos is een Belgisch professor arbeidsrecht aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceert, doseert, debatteert en geeft geregeld lezingen over Europese integratie, hervorming van de arbeidsmarkt, pensioenen, vergrijzing, gezondheidszorg, globalisering en de welvaartsstaat. De Vos zei: de imperfectie van de vrijheid is verkieslijk boven de imperfectie van de onvrijheid. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.